Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Toen hij nu de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Tot zover. We willen vanmorgen verder gaan met onze overdenking van de zaligsprekingen. Maar net als vorige week zondag is het ook vanmorgen nog inleidend. Als we de vraag stellen, wat is nu het grote thema van de bergrede, waar de zaligsprekingen het eerste begin van vormen, dan is het antwoord heel duidelijk. Het koninkrijk der hemelen. 7 keer horen we die term in deze bergrede, Matteüs 5 tot en met 7, vooral op cruciale momenten. Het gaat in die bergrede om de kenmerken van de burger van het hemelrijk. Het leven en de houding van de burger van het hemelrijk. En aan het einde gaat het over binnengaan in dit hemelrijk. En zo ook in de zaligsprekingen neemt het koninkrijk der hemelen een centrale plaats in. Kijk maar naar vers 3 en vers 10. Zalig de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. En vers 10. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Dus aan het begin en aan het einde komt hetzelfde weer terug. Het omsluit alles wat daartussenin staat. Al die zegeningen die genoemd worden in de zaligsprekingen zijn deelaspecten van diezelfde belofte. De belofte van het koninkrijk der hemelen. Dus de zaligsprekingen spreken allemaal over de zegeningen van het hemelrijk. Nu wordt het een lastige preek vanmorgen. Lastig voor mij om te houden en lastig voor jullie om te beluisteren. Want meer dan 120 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament spreken op de een of andere manier over het koninkrijk. En ik wil vanmorgen proberen om het onderwijs daarvan samen te vatten in de kern. Als we dat doen, dan kunnen we ook beter begrijpen de zegeningen die verbonden zijn aan de zaligsprekingen. En ook al zou ik maar een fractie noemen van alle teksten die spreken over het koninkrijk, ik ontkom toch niet aan het noemen van heel veel teksten vanmorgen. En ik noem de tekstverwijzingen erbij. Ik zou zeggen, laat het maar rustig op je afkomen. Misschien beter dan alles proberen in één keer mee te pakken. Wie het voor zichzelf later nog een keer wil langsgaan en de Bijbel op al die plaatsen wil openslaan, maak dan gebruik van de cd of van de site van de gemeente. Dan vind je de preek en dan kan je het in alle rust nog een keer nalezen. Naluisteren. Want toch, hoe lastig misschien het vanmorgen ook wordt, ik denk dat er eigenlijk weinig preken zijn die je kan houden die belangrijker zijn dan deze vanmorgen. Als we begrijpen wat ik probeer uit te leggen vanmorgen, dan zullen we ook makkelijker Oude Testament en Nieuwe Testament bij elkaar kunnen houden in ons denken. En ook de prediking van de Heer Jezus samen met het onderwijs van de apostelen. En zelfs ook onze eigen ervaring als christenen. Dat snappen we dan beter. Dus het wordt lastig. Ik zou zeggen, zet je schrap, wees sterk en moedig. Eén opmerking vooraf. Het gaat in al die ongeveer 120 teksten over het koninkrijk steeds over dezelfde werkelijkheid. Al worden de termen soms een beetje verschillend gebruikt. Want we komen tegen het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk Gods, het koninkrijk van de Vader, mijn koninkrijk, het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, het koninkrijk van God en Christus enzovoort enzovoort. De termen verschillen. Maar het is belangrijk genoeg om dat even aan te tonen ten aanzien van de twee termen die we het vaakst tegenkomen. Dat is koninkrijk der hemelen en koninkrijk Gods. En ik zou je even laten zien dat dat variatie in termen zijn, maar dat hetzelfde steeds wordt aangeduid. Zie maar in hoofdstuk 19 van Matteüs, daar kom je dat tegen. Misschien dat we dat even met elkaar kunnen opslaan. Matteüs 19, vers 23. Als daar het gesprek geweest is met de rijke jonge man. En die heeft gevraagd, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan is dat gesprek geweest en die jonge man gaat weg. En dan zegt de Heer Jezus in vers 23, Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar, ik zeg jullie, rijken zou moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg ik jullie, het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden, wie kan dan behouden worden? Zien we in vers 23 en 24 een afwisseling tussen koninkrijk der hemelen, koninkrijk Gods, maar hetzelfde wordt aangeduid. Als Matteüs 5 vers 3 zegt, zalig de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen, dan is dat niet iets anders dan wat er staat in Lucas 6 vers 20, zalig gij armen, want voor u is het koninkrijk Gods. En als bijvoorbeeld Marcus 10 vers 14 zegt, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Dan zegt de paralleltekst hier in Matteüs 19 vers 14. Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Nou, zo zouden we tientallen voorbeelden kunnen noemen van uitspraken van de Heer Jezus die voorkomen bij Marcus, Matteüs, Lucas. En waar in het ene evangelie het wordt weergegeven met koninkrijk Gods en in het andere evangelie met koninkrijk der hemelen. Tientallen voorbeelden. Maar dat kan je ook voor jezelf nagaan. Maar nu de grote vraag die we vanmorgen in de kern proberen te beantwoorden. En dat is deze. Wat is het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods? Wat houdt dat in? En ik wil me echt beperken tot de hoofdzaak. En daarom wil ik er maar drie dingen over zeggen vanmorgen. Ten eerste, het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods is niet hetzelfde als Gods eeuwige en universele heerschappij. Hoewel dat natuurlijk een belangrijke Bijbelse waarheid is en ook een heerlijke Bijbelse waarheid. Gods alomtegenwoordige heerschappij is eeuwig, zonder begin, zonder einde. Niets en niemand wat ooit geschapen is, valt daarbuiten. Heel de schepping, heel het universum, alle mensen, engelen, demonen, de doden in het dodenrijk, alles en iedereen valt onder Gods volstrekte heerschappij en macht. Bijzonder is om dat getuigenis te horen in de mond van een heidense koning. Koning Nebukadnezar. En je zou kunnen zeggen, die koning van Babel is in zijn tijd toch wel de machtigste man op aarde. En toch zegt hij in Daniël 4, vers 34, Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde zijn heilige naam, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het leger van de hemel en de bewoners van de aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of die tot hem kan zeggen, wat doet gij? Dus je ziet hier de belijdenis van God die regeert met absolute soevereiniteit over alles wat bestaat. Vele malen komt dat bij de psalmen en de profeten terug. We hebben het vanmorgen gelezen in Psalm 145, vers 13. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen. Uw heerschappij is over alle geslachten. We zouden nog veel teksten kunnen noemen in dit verband, uit Oude Testament en Nieuwe Testament samen. Dat doe ik niet, alleen maar dit. Het is bijzonder om te bedenken dat die absolute goddelijke heerschappij, deze alomvattende opperheerschappij over alles wat bestaat, nu in handen is gelegd van de Heer Jezus. Vreemd genoeg gaat bij het einde van het Matthäus-evangelie onze aandacht vaak uit naar de grote opdracht. We weten wel dat de Heer Jezus zegt, ga dan henen, maak discipelen van alle volken, doopt hen, leert hen. Maar het is heel bijzonder om te beluisteren wat de Heer zegt voordat hij die grote opdracht geeft. Matthäus 28, vers 18. Hij treedt naar zijn discipelen toe en zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Vader heeft alle regeermacht gelegd in de handen van zijn geliefde Zoon. De opgestane en verheerlijkte Heer die nu deze schepping regeert uit naam van zijn heilige Vader. En natuurlijk stelt dit ons ook voor vragen. We geloven en we aanbidden, maar we hebben ook vragen. Als Christus alle dingen regeert uit naam van zijn Vader, hoe kan het dan zo zijn dat er zoveel kwaad is in deze wereld? Zoveel wat ingaat tegen de wil van God en Christus. Dat is een grote vraag, is ook een moeilijke vraag. Misschien iets voor een andere serie, wie weet. Maar hoe heerlijk het ook is om voor Gods kinderen dat te weten, dat die alomvattende heerschappij over het universum is gelegd in de handen van de opgestane en verheerlijkte Heer. Met de uitdrukking Koninkrijk Gods of Koninkrijk der Hemelen wordt niet hetzelfde bedoeld. Hoewel alle mensen vallen onder die absolute heerschappij van Christus, ervaren niet alle mensen en zullen ook niet alle mensen ervaren de zegen die hoort bij zijn koningsregering. En het Koninkrijk der Hemelen of het Koninkrijk Gods ziet op dat heilzame, die goede en vriendelijke regering van koning Jezus, waaronder heil en vrede en licht en leven is. En waar uiteindelijk ook het kwaad geoordeeld zou worden en uitgebannen. Kortom, in het koninkrijk is heil, de zegen, leven en licht te vinden dat alleen koning Jezus kan geven. En wie hoort bij die koning, deelt in de zegen van zijn rijk. We lazen daarnet Matthäus 19. Een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods binnengaan. Weten we nog hoe de discipelen reageerden op die uitspraak van de Heer? Matthäus 19, vers 25. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden, wie kan dan behouden worden? Dus ingaan, binnengaan in het koninkrijk der hemelen, dat is hetzelfde als behouden worden. We hebben dat ook vorige keer gezien in Matthäus 7, in de bergrede. Als het aan het einde vanaf hoofdstuk 7 vers 13 gaat over ingaan in het koninkrijk der hemelen. En zo staat het ook in de MBG-vertaling boven dat tekstgedeelte. Vers 13 tot en met 23. Ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dat is ook inderdaad het thema van dat gedeelte. Vers 21 zegt, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Maar in diezelfde context, in diezelfde verse, zegt de Heer Jezus het ook zo, vers 14. Gaat in door de nauwe poort, want nauw is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Dus het kan op verschillende manieren gezegd worden. Binnengaan in het koninkrijk der hemelen is hetzelfde als ingaan door die smalle poort ten leven. Nog een voorbeeld. Markus 9. Als de Heer Jezus daar ons oproept om radicaal met de zonde te breken. En niet toe te staan dat zonde in je leven je afhoudt van het heil. Hij zegt tegen zijn luisteraars, als er zonde is waarvan je zoveel houdt dat het je afhoudt van het heil, dan is dat heel onverstandig. Breek radicaal met die zonde. Laat niets je afhouden van het heil dat ik bied. En dan zegt hij, Markus 9, vers 43, en indien uw hand u tot zonde verleidt, hou haar af. Het is beter dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met twee handen ter helle vaart in het onuitblusbare vuur. Vers 45, en indien uw voet u tot zonde zou verleiden, hou hem af. Het is beter dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voet in de hel wordt geworpen. En vers 47, indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter dat gij met één oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel wordt geworpen. Zien we dat? Het gaat steeds over hetzelfde. Ingaan in het leven is ingaan in het koninkrijk van God. En laat niets je weerhouden. Laat niets je weerhouden. Want dat komt heel duidelijk naar voren in de prediking van de Heer Jezus. Er is een koninkrijk, maar er zijn voorwaarden aan verbonden om dat rijk binnen te gaan. Voor wie is het hemelrijk? Niet voor alle mensen zomaar. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Zij die arm van geest zijn, voor hun is het koninkrijk. Want dat zijn de mensen die het verwachten van genade en niet kijken naar zichzelf en hun eigen prestaties en goede bedoelingen, maar ze verwachten het van genade. Nogmaals, je moet zo nederig en afhankelijk willen worden als een klein kind dat zijn handjes opent om te ontvangen en niet komen met volle handen die niks kunnen aannemen. Matteüs 18 vers 3. Voorwaar, ik zeg jullie, wanneer jullie je niet bekeert en wordt als de kinderen, zullen jullie het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. En de paralleltekst uit Markus 10, vers 15. Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het zeker niet binnengaan. En tegen Nicodemus zegt de Heer Jezus het recht uit. Voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Johannes 3, vers 3 en 5. Het vinden van dit koninkrijk en er binnengaan, moet je alles waard zijn. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat moet je alles waard zijn. En je moet bereid zijn om alles prijs te geven wat je weerhoudt om dat koninkrijk binnen te gaan. Want niets hier op aarde is meer waard dan dat. Daarom die gelijkenis van de Heer. Waarin hij het koninkrijk der hemelen vergelijkt met een schat verborgen in de akker. Of een prachtige parel van grote waarde. En een persoon vindt die schat in de akker, vindt die parel van grote waarde, verkoopt alles wat hij heeft om die schat in de akker of die mooie parel te kunnen kopen. Zoveel meer waard dan alles wat hij tevoren aan waarde bezat. Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. Zelfs afwijzing, tegenstand, vervolging ter wille van het koninkrijk, dat moet je niet weerhouden. Het geheim van het koninkrijk is horen bij de koning, koning Jezus. En hij zegt, zalig zijn jullie. Wanneer men jullie vervolgt en liegende allerlei kwaad over jullie spreekt, om mijnentwil. Want horen bij die koning is meer waard dan de tegenstand van mensen. Hij is meer waard en wat hij geeft. Ten tweede, het koninkrijk is er reeds. Want de koning is immers gekomen en de krachten van het koninkrijk zijn werkzaam en aanwezig. Maar het is nog niet ten volle gekomen. Pas als de koning weerkomt met macht en majesteit, dan breekt zijn rijk ten volle baan. En zal alles hier op aarde doorstralen en doorgloeien. Dan wordt de aarde ook vol van de kennis van Gods heerlijkheid. Zo vol als de wateren van de oceanen de bodem van de zee bedekken. Bij de wederkomst, dan wordt ook het kwaad en het boze geoordeeld en weggedaan. Alles wat hier op aarde in opstand was tegen God. Alles wat Christus macht en majesteit niet heeft willen erkennen. Als de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en al zijn engelen met hem, dan zal hij recht spreken. Want hij is de man die God heeft aangewezen om deze aardbodem rechtvaardig te oordelen. En God heeft het bewijs daarvan geleverd door hem uit de doden op te wekken. Aan Jezus komt toe om recht te spreken. En dan zal hij tegen ons die bij hem horen zeggen, komt, gezegende van mijn vader. Kom, beërf het koninkrijk, wat jullie bereid is van de grondlegging der wereld af. Als dat gebeurd is, dan is ons gebed volledig verhoord. Wanneer we nu nog bidden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Als Messias Jezus komt in heerlijkheid en zijn vrederijk baan breekt in heel deze werkelijkheid, dan is ons gebed verhoord op een wijze die we nooit hadden kunnen bedenken of verzinnen. Dus hoe belangrijk om dat te beseffen. Het koninkrijk is reeds gekomen, want de koning is immers gekomen, maar het is nog niet ten volle gekomen. Pas bij de wederkomst van de koning, dan komt het ten volle. En naar die grote dag zien we uit. De openbaring van de koning in heerlijkheid, en die dan meebrengt de volheid van zijn rijk. Wat mij betreft moet dat ook altijd het laatste woord zijn in onze erediensten. Als de zegen is uitgesproken, dat we dan afsluiten met Maranatha. Kom, Heer Jezus. En dat we dan ook nog gaan koffie drinken, dat weten we ondertussen wel. Laat het laatste zijn wat we zeggen, dat we verlangen naar die wederkomst van de Heer. En weet je, niet alleen wij verlangen, Hij verlangt. Die laatste avond toen hij bijeen was met zijn discipelen en het avondmaal vierde, zei hij tegen ze, ik zeg jullie, ik zal van nu aan zeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met jullie nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Matteüs 26, vers 29. De bruidegom verlangt naar de bruiloftsmaaltijd met zijn bruid. Nog meer dan wij. Maar wij zijn genodigden. Wij zijn daarbij. Wij zullen vieren het bruiloftsfeest met het lam. Bijna het laatste vers van de Bijbel. Zie, ik kom spoedig. En de geest en de bruid zeggen, kom, Heere Jezus. Amen, kom. Laat dat altijd klinken. Ten derde. Het koninkrijk komt ten volle als de koning komt in heerlijkheid en majesteit. Maar het koninkrijk is er al. Want de koning is reeds gekomen. In nederigheid en dienstknechtgestalte. En in dat koninkrijk en bij die koning is nu reeds heil en eeuwig leven en leven en licht en vrede te vinden. Hoewel nog niet ten volle baan gebroken, het is er reeds ten dele. En het is er echt. De daden van genezing en bevrijding die de Heere deed, die getuigen daarvan. Als Johannes de Doper in de gevangenis zit en twijfelt of de Heer Jezus wel werkelijk de lang verwachte Messias is. Want als hij de Messias is, waar is dan het Messiaanse Rijk? Als hij de beloofde koning is, waar is dan de glorie van zijn koninkrijk? En hij laat zijn discipelen aan Jezus de vraag stellen, bent u het die komen zal? Of hebben wij iemand anders te verwachten? En dan is het antwoord van de Heer, Johannes, blinden worden ziende, verlamden lopen weer, melaatsen worden genezen, doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie. Dit is de vervulling van de profetie, Johannes. De koning is gekomen. En dit zijn de tekenen van zijn koninkrijk. Johannes, Matthäus 11, vanaf vers 2. En in een twistgesprek met de fariseeën, wanneer die hem beschuldigen dat hij demonen uitdrijft met behulp van de duivel, zegt de Heer, hoe kan dat nou? Dan zou de Satan uitdrijven en tegen zichzelf verdeeld zijn. Maar hoe kan dan het koninkrijk van de Satan stand houden? En dan zegt hij, maar indien ik door de geest van God demonen uitdrijf, en dat doe ik, dan is het koninkrijk over u gekomen. Matthäus 12, vers 28. Dus de grote toekomst van het beloofde en aangekondigde hemelrijk is met Jezus tegenwoordige tijd geworden. En in dat koninkrijk en bij deze koning is er nu al voor mensen leven te vinden. Leven door de geest van God. Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Dat is geestelijk leven. Maar die term betekent niet iets vaags, iets mystieks, een gevoel van binnen alleen maar. Wie nieuw leven heeft ontvangen door de geest van God, die persoon gaat ook op een nieuwe manier leven. Er is iets radicaal nieuws gebeurd in het leven van die persoon. Paulus zegt het in Kolossenzen 1, vers 13. Hij, de hemelse Vader, heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in de koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonde. Nou, over de ingang tot dat hemelrijk, dat er nu al is en straks ten volle komt, daarover heeft de bergrede het. Toegang tot het koninkrijk betekent horen bij de koning. Onderdaan worden onder zijn goede en vriendelijke en heilrijke regering. Het betekent nieuw eeuwig leven ontvangen. Je wordt een ander mens. Met andere normen en waarden. Een andere manier van leven. En ook daarvan spreekt de bergrede heel concreet. Nederigheid. Berouw. vergevingsgezindheid, gebed, geven, vertrouwen en niet bezorgd zijn en liefde. Daadwerkelijk, concreet, creatief, zelfs voor vijanden. De bergrede is zo praktisch. De Heer Jezus zegt dat burgers van het hemelrijk zijn geroepen tot een levensstijl die lijnrecht ingaat tegen die van de wereld om hen heen. Volgelingen van de koning zijn anders. Hun levensstijl vormt een verrassend en creatief tegenwicht en alternatief tegen alle bedorvenheid en duisternis in de omringende cultuur waarin zij staan. Zij leven echt onder de goede en vriendelijke en heilzame regering van koning Jezus. Ze zijn aan hem verbonden als ranken aan de wijnstok. Ze hebben in zichzelf geen kracht, geen mogelijkheid om geestelijk vrucht te dragen. Maar ze ontvangen door die verbondenheid met hem een onophoudelijke stroom van genade en hulp en bekwaamheid en kracht. Kracht! Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht, zegt Paulus in 1 Korinthe 4, vers 20. En dat is voor een prediker toch heerlijk om te weten, dat het koninkrijk niet bestaat in woorden, maar in kracht. Want als je mij vraagt, wat is je beroep? Dan zou ik kunnen zeggen, mijn beroep is om woorden te spreken. Maar wat zijn woorden? Woorden zijn maar woorden, ook al zijn het Bijbelwoorden. Maar het behaagt de geest van God om aan woorden, Bijbelwoorden, de kracht van het koninkrijk te verbinden. Zodat het niet alleen maar woorden blijven, maar woorden worden die iets uitwerken. Zodat mensen die luisteren anders weggaan dan ze gekomen zijn. En er is zondebesef en inkeer en blijdschap en dankbaarheid en verwondering en moed en uitzicht en inzicht. En je kan weer door voor die week die voor je ligt. Het koninkrijk Gods bestaat in kracht, niet alleen maar in woorden. Door het geloof zijn wij innig aan onze Heer verbonden. We leven in eenheid met Hem. We leven door de Geest. We wandelen in de weg die voor ons ligt. De Heilige Geest heeft woning gemaakt in ons binnenste. En we ervaren zijn werking, zijn hulp, zijn bijstand. We zijn burgers van het hemelrijk. Vanuit die verbondenheid met de Heer, leven door de Geest, vanuit de kracht die ons door God wordt verleend, is het mogelijk om toe te komen aan datgene wat Petrus schrijft in 2 Petrus 1 vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, zusters, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dat doet, zult gij nimmer struikelen. En dan de belofte. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Wat is het heerlijk om dat te weten. Dat zij die staan in het koninkrijk en nu al de kracht van dat koninkrijk mogen ervaren, de belofte hebben dat ze straks ten volle het koninkrijk zullen ervaren, als de Heer komt in heerlijkheid. We zullen delen met Hem in alles wat Hij heeft verworven. En zullen we die wederkomst van onze Heer niet in dit lichaam meemaken, omdat we voor die tijd sterven? Ach, dan mogen we het vertrouwen hebben van de apostel Paulus, die in het laatste hoofdstuk van zijn laatste brief aan Timotheus schrijft, 2 Timotheus 4, vers 18, en Paulus heeft de dood werkelijk voor ogen, nog maar een paar weken. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden?